Welk thema had ik vorige week? De bruid maakt zich klaar. De bruid komt. De bruid maakt zich klaar. Waar volgelingen van Jezus, maar ook van het volk Israël in het Oude Testament, vergeleken wordt met een bruid. Dat Paulus heel duidelijk zegt dat hij zich beijvert met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één man, Jezus Christus, om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Ik heb een aantal accenten genoemd, mooie vergelijkingen. En waar de Heer zoekt naar die reine bruid, naar die reine maagd. En dat wij ons toewijden, dat wij uitzien ook naar de komst van onze bruidegom, Jezus Christus. En vandaag wil ik weer een ander accent leggen. Er wordt in de Bijbel een aantal keren gesproken over strijd, de goede strijd van het geloof. Dat is weer een heel ander aspect. Strijd, dan denk je aan een soldaat. En ook daarmee worden wij vergeleken. En ook als gemeente van Jezus Christus worden wij opgeroepen om de strijd van het geloof, de goede strijd van het geloof, te strijden. En het gedeelte wat ik wil lezen is 1 Timotheus 6, vers 11 tot 16. Als het goed is, kan je... Eén Timotheus 6, vers 11 tot en met 16. Paulus die spreekt hier tot Timotheus. Broeder Tim. Maar jij, een dienaar van God, moet je hiervan verre houden. En daar zal ik zo nog even op ingaan straks. Dus 1 Timotheus 6, vanaf vers 11. Streef naar rechtvaardigheid, naar vroomheid, streef naar geloof, streef naar liefde, streef naar volharding en zachtmoedigheid. En dan zegt hij in vers 12, strijd de goede strijd van het geloof. Win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo'n krachtig getuigenis hebt afgelegd. Ten overstaan van God, die alles in leven houdt. En Christus Jezus, die voor Pontius Pilatus een krachtig getuigenis heeft afgelegd. Draag ik je op je taak vlekkeloos en onberispelijk uit te voeren, totdat onze Heer Jezus Christus verschijnt. Op die dag, die is vastgesteld door de verheven en enige Heerser, de hoogste Heer en Koning. Hij alleen is onsterfelijk. En hij woont in een ontoegankelijk licht. Geen mens heeft hem ooit gezien of kan hem zien. Aan hem zij de eer en de eeuwige kracht. Amen. Strijd, de goede strijd van het geloof. Roept Paulus op richting Timotheus, de jonge broeder. Maar ook tot ons. Spreekt het woord strijd, de goede strijd van het geloof. Houd je geloof vast als een strijder. Houd je vast aan de woorden van Jezus. We hebben een taak. Timotheus had een taak, wij allen hebben een taak. En dan zegt Paulus, zorg dat je die vlekkeloos en onberispelijk uitvoert. Hou je verre van een aantal dingen. Daar verwijst hij in het vers waarmee we begonnen zijn. Houd je daarvan verre. Nou, dan moet je de versen lezen die ervoor staan. En waar heeft het dan over? Onder andere over mensen die ruzie maken. Die de woorden van Jezus eigenlijk vergeten en ruzie maken onder elkaar. Reden twisten. Gekrakeel. En mensen die geld boven de dingen van God stellen. Geldzucht. Ook daar wijst hij voor naar in de vorige versen. Houd je verre van zonde. Strijd de goede strijd. Een poosje geleden was ik in gesprek met een echtpaar, dan een gesprek aangevraagd met mij, ergens anders in het land. En deze man, die was eigenlijk door zijn vrouw ertoe aangezet om dat gesprek te hebben. En hij moest belijden dat hij af en toe naar porno keek. Verkeerde beelden, onreinheid, 2 tot 3 keer per jaar, zei hij. En hij zegt, het erge is dat ik eigenlijk heel berekenend ben. Zou ik het nu kunnen doen? Wat voor invloed heeft het op mijn vrouw, in de gemeente? En dan besloot hij toch 's nachts porno te kijken. En dan had het, hij had een afspraak met zijn vrouw om het te belijden, als dat gebeurde. En ook deze keer had hij het beleden. En zijn vrouw heeft hem vergeven. Maar in tegenstelling tot andere keren, het wrong zo bij deze zuster. Elke keer was ze boos op hem. De weken die daar volgden. En ze zei, ik wil dat je dit gaat belijden in de gemeente. Dus hij deed dat. En ik kwam met dat besef van, hoe maakt zonde kapot? Gewoon even een paar minuten porno kijken. Dat je je huwelijk op het spel zet. Dat je een aantal weken een onaangename sfeer hebt in huis. Hoe zonde vaak leidt tot meer zonde. Dat 1 zonde vaak leidt tot meer zonde. Bij jezelf, maar ook bij anderen. Want deze zuster, die moest zeggen, ik bleef hangen in boosheid. En heel terecht is zij boos. Maar je moet wel oppassen dat je weer niet in bitterheid geraakt. Zonde leidt tot meer zonde. En Paulus zegt, strijd de goede strijd. Hou je vast aan de boodschap van de Heer Jezus. Van rechtvaardigheid en vroomheid en geloof en liefde waar we net over hebben gelezen. Een strijd dat je een zuiver geweten houdt. En zorg ervoor, en moet denken aan het lied wat we net hebben gezongen, Jezus, mensen houden van elkaar. Jezus, mensen. Wij zijn Jezus, mensen. En wij moeten gekenmerkt zijn door liefde onder elkaar. En ook in de tijd van Paulus was er ook wel eens wat onder gelovigen. En hij zegt ook tegen Timotheus, en waarschuwt ook, voor hen die in een conflict blijven hangen, in ruzie blijven hangen. En ook daarin moeten wij een goede strijd voeren. En niet een strijd tegen elkaar, maar juist tegen het vlees in onszelf, wat soms zo op kan spelen. Dat we moeite doen om te zeggen, Heer, ik wil mijn weg rein bewaren. Ik wil mijn weg zuiver bewaren voor u. Ik wil in liefde handelen. En dat is een strijd. Dat is een strijd tegen je vlees, tegen je ego, tegen je ik. En als het goed is, ik hoorde van de week op de radio, was een journalist aan het woord en die had een poosje militairen gevolgd. En die had militairen geïnterviewd. En hij zei, wat zo opmerkelijk was met militairen, met soldaten, is dat ze altijd waakzaam zijn. Dat ze altijd attent zijn. Overal in de gaten hebben wat er om hen heen gebeurt. Dat elke keer die man, die keek weer naar die soldaat, als hij geïnterviewd werd, keek naar die cameraman. Hoe staat die cameraman? Wat doet die cameraman? Terwijl anderen dat helemaal niet zo in de gaten hebben. Maar militairen wel. Strijders in het koninkrijk van God zijn waakzaam. Dat vond ik een mooie les. Dat we waakzaam zijn. Nu kom ik op het punt waar ik een aantal stappen ook wil noemen, die gewoon heel belangrijk zijn. Jezus, die bidt voor de eenheid onder gelovigen. Jezus bidt opdat zij één zijn.
opdat de wereld zal erkennen dat Jezus de gezonden is. Dat Jezus de verlosser is van de wereld. En wat wordt het meeste gevochten door de eeuwen heen? Dat is de eenheid onder gelovigen. En ik wil vandaag 7 Bijbelse stappen behandelen, heel kort, om daar waar een verstoorde relatie is ontstaan, om die te herstellen. Daar geeft de Bijbel heel duidelijk ook een aantal principes voor. En dat ook dat is een goede strijd van ons geloof, om stappen te zetten tot herstel waar dat nodig is. Misschien is het in deze situatie waar je bent nog herken je dat niet, maar misschien in de toekomst zul je deze stappen nodig hebben. En ik wil daarvoor, voor ik dat behandel, Efeze 4, de eerste 4 versen, even met jullie lezen. Efeze 4, de eerste 4 versen. En dan zegt Paulus, ik die gevangen zit, omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig. Wees geduldig, verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren, die de Geest u geeft. 1 lichaam en 1 geest. Zoals u 1 hoop hebt op grond van uw roeping, 1 Heer, 1 geloof, 1 doop, 1 God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Dat is wat Paulus meegeeft aan de gelovigen in Efeze, wat hij ons meegeeft 2000 jaar later. Relaties zijn altijd de moeite waard om te herstellen. Waar het in het christelijk leven vooral om gaat is, hoe leren wij in de praktijk liefde hebben? God die verlangt ernaar dat we relaties waarderen, moeite doen om ze te onderhouden en te herstellen in plaats van door te snijden. Zodra er een breuk is of pijn of een conflict is. De Bijbel leert zelfs dat we een bediening hebben. Een bediening van verzoening. Een bediening om vredestichters te zijn. Dat we bekend staan vanwege onze liefde. In de Korinthebrief zegt Paulus, als hij ingaat op het feit dat gelovigen elkaar zelfs voor de rechter slepen, is er dan geen wijs man onder jullie die uitspraak kan doen tussen broeders? En hij zegt, wees allen eenstemmig en laat er geen scheuringen onder u zijn. En willen we de kracht van het evangelie meer zichtbaar zien worden, dan is het belangrijk dat we vredestichters in de praktijk zullen zijn. Zoals Jezus dat in Matthäus 5, vers 9 ook heel duidelijk gezegd heeft. Zalig zijn de vredestichters. En daarvoor hebben we een aantal vaardigheden nodig. Een aantal principes. Laat ik eerst even een aantal dingen noemen wat vredestichten niet is. Dat is niet het vermijden van conflict. Want conflicten, dat kan gebeuren. Maar hoe ga je er daarna mee om? Want wegrennen wegrennen van het probleem is niet de oplossing. Net doen of het niet bestaat is ook niet de oplossing. En niet over durven praten is ook niet de oplossing. Jezus, onze vredevorst, was zelf nooit bang voor een conflict. Soms is het goed om een conflict te vermijden. Soms moeten we een conflict veroorzaken. Soms moeten we het oplossen. Daarom hebben we heel duidelijk de voortdurende leiding van Gods Geest nodig. Dus vredesticht is niet vermijden van conflict. Vredesticht is ook niet een soort verzoeningspolitiek door alsmaar concessies te doen, alsmaar maar toe te geven.
Je laten behandelen als een voetveeg. Ook dat is geen vrede stichten. Het is ook Jezus' bedoeling niet dat er altijd over je gelopen wordt de anderen. Wat is het wel? Hoe herstellen we relaties? Ik wil een aantal stappen tonen. De eerste is, praat met God voordat je met de persoon praat. Praat eerst met de Heer. Over een situatie waar spanning is, waar een conflict is, waar iets voorgevallen is en dat zit je niet lekker, dat zit de ander niet lekker. Ga niet naar een andere broeder of zuster lopen. Als eerste, maar ga eerst praten met de Heer. Want wat doet dat? Dat doet iets in je eigen hart, als het goed is. Want God verandert ons hart door zijn geest. En gebed kan er ook toe leiden dat het hart van de ander aangeraakt wordt en veranderd wordt. Dat er mildheid komt. Heel wat relaties zouden soepeler kunnen verlopen als we er meer voor zouden bidden. In plaats van er met anderen over praten. Dan is David zo'n mooi voorbeeld. In zijn psalmen, in zijn liederen die hij uit naar de Heer toe. Hij roept tot God, hij schreeuwt tot God. Ook dingen die hij meemaakt, onrecht en kwaad dat er gebeurt. Wat doet hij? Hij roept allereerst tot God. En God is nooit verbaasd over onze boosheid, of onze frustratie, of over ons verdriet. Hij kent ons door en door. En hij wil heel graag dat we met datgene wat ons bezwaart allereerst bij hem komen. De meeste conflicten kunnen terug worden geleid naar op de een of andere manier een niet vervulde behoefte. En soms dan verwachten wij van iemand anders om een bepaalde behoefte te voorzien, terwijl eigenlijk die echt in die behoefte kan voorzien is de Heer zelf. Soms verwachten we het van iemand anders. Een familielid, een echtgenoot, een voorganger, een broeder of zuster in de gemeente. Maar degene die echt in onze behoeften ten diepste kan voorzien, is de Heer zelf. Wat zegt Jacobus? Waarom zijn er zoveel conflicten onder jullie? En dan zegt hij, omdat jullie niet bidden. Allereerst, hoe relaties herstellen, praat met God. Voordat je met de ander, met de persoon praat, praat met de Heer. Het tweede wat ik wil noemen, neem altijd het initiatief. Het maakt niet uit wie er meer of minder schuld heeft. Of jij het idee hebt dat je altijd de eerste stap moet zetten. Heb je dat gevoel wel eens? Ik moet altijd de eerste stap zetten. Blijf dat alsjeblieft toch doen. Het maakt niet uit of jij in jouw beleving maar zo'n beetje schuld hebt en de ander zoveel. Blijf toch die eerste stap zetten. God verwacht het van jou. Trots zegt, laat die ander nou maar eens eerst komen. Het is genoeg geweest. Ik hou mijn mond. Ik trek me terug. En als je heel eerlijk bent en eerst met God praat, dan zul je toch tot ontdekking komen, ja, ik moet toch een stap zetten. Jezus vindt het zo belangrijk. Wat zegt hij in de bergreden? Als je naar de tempel gaat, laten we eventjes, als je naar de gemeente gaat, heerlijk in de lofprijs naar binnen komt, om je offer te brengen. Ja, een bindingsoffer, je lofprijsoffer. En je herinnert dat een broeder of zuster iets tegen je heeft. Maak het eerst in orde en kom dan pas om je offer te brengen. Dat is wat Jezus leert. Dus als je merkt dat een bepaalde vriendschap, een bepaald contact verstoord is, geraakt, zorg ervoor dat je een gesprek plant.
Ik heb de neiging om uit te stellen. Kennen jullie dat? Maar het lost vaak het probleem niet op. Het maakt het vaak erger als je uit gaat stellen. Vertraging bewerkt meestal meer boosheid en maakt het alleen erger. Bij een conflict heelt de tijd niet, maar maakt het meestal erger. Initiatief nemen om herstel te brengen, dat voorkomt ook meer geestelijke schade bij jezelf, maar ook bij anderen. En het kan zijn dat je gebeden belemmerd worden. Het is ook belangrijk dat je het juiste moment ook uitkiest. En dat is niet altijd even makkelijk. Want als er onrust is, als er niet de gelegenheid is om een rustig gesprek te hebben, als er te veel afleiding is of de ander die komt net vanuit een drukke bezigheid of activiteit, dan is het vaak niet de goede tijd om rustig even te praten. Dus bid daarom Gods leiding. Doe het ook niet als je zelf moe bent of gestrest. Neem altijd het initiatief. Het derde, wat heel belangrijk is in het herstellen van relaties, leef mee met de gevoelens van de ander. Wat is dat belangrijk? Dat je kunt inleven in de gevoelens van de ander. Er wordt wel eens gezegd, gebruik je oren meer dan je mond. Gebruik je oren meer dan je mond. Verdien gehoord te worden door eerst goed te luisteren. Eerst moet je luisteren naar de gevoelens en emoties van de ander. Jacobus die zegt, ieder moet snel zijn om te horen en langzaam om te spreken. En Paulus die zegt in Filippenzen 2 vers 4, let niet alleen op je eigen belang, maar ook op dat van anderen. Dus focus je eerst op de gevoelens, de emoties van de ander. En niet op de feiten. Je hebt de neiging om eerst naar de feiten te kijken. Maar het is belangrijk om eerst even te kijken, wat houdt de ander zo bezig in zijn emoties en gevoelens? Want als je daar begrip voor kunt opbrengen, als je het hart van de ander hoort, dan kom je verder namelijk. Probeer niet de gevoelens van de mensen weg te wimpelen. Ik heb dat wel eens meer gezegd vanaf deze plek. Dat had ik nogal in het begin van ons huwelijk met Corine. Ik wimpelde haar gevoelens en emoties makkelijk weg. Onzin was dan mijn woord. En dat trof Corine zo pijnlijk elke keer. Onzin, zei ik dan. Net of dat wat zij voelde, datgene wat zij beleefde, onzin was. Nee, het is geen onzin. Volgens mijn feitenkwestie vond ik het onzin. Maar zij is belangrijk. Dus haar gevoelens doen ertoe. En dat is ook gewoon in andere conflicten of dingen die kunnen wringen in relaties, heel duidelijk dat je eerst luistert naar de gevoelens van de ander. Want luisteren zegt, ik waardeer je mening. Ik vind onze relatie belangrijk. Ik vind jou belangrijk. Hey, er is dat gezegde, people don't care what we know until they know that we care. Vertaald, het maakt mensen niet uit wat we weten, totdat ze weten dat we van ze houden. Het maakt mensen niet uit wat we weten, totdat ze weten dat we van ze houden. Om verstoorde relaties te herstellen moeten we doen wat de Bijbel zegt. Waar Paulus zegt in Galaten 6 vers 2, verdraag ook eens moeilijkheden. Verdraag en wees meelevend met de twijfels en angsten van de ander.
Verdraagt elkaars moeilijkheden. Verdraag en wees meelevend met de twijfels en onangsten van de ander. En het is een offer. Het is een stuk strijd in jezelf. Als je geduldig moet luisteren naar de ander die boos is, of heel verdrietig is, of gefrustreerd is. Dat kost wat, dat is een strijd. Maar dat is de goede strijd van het geloof. Omdat je de ander's hart wil horen. Het vierde, om een relatie te herstellen, beleid je eigen aandeel in het conflict. Beleid je eigen aandeel in het conflict, in de ontstaande situatie. Je hoort te beginnen bij je eigen fouten, je eigen zonden, je eigen tekortkoming. Ook al is het in jouw beleving maar heel klein percentage van het ontstaande probleem. In jouw beleving. Toch is het wijs om daarmee te beginnen. Jezus die zegt, doe eerst de balk uit je eigen oog weg. Dan zul je scherp kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder weg te doen. We hebben allemaal blinde vlekken. En soms kan het wijs zijn om een derde persoon erbij te vragen. Om je eigen handelen te evalueren voordat je de persoon ontmoet met wie er een conflict is. Vraag ook aan de Heer, welk aandeel heb ik hier? Wat is mijn schuld? En belijden is een heel krachtig middel voor verzoening. Een conflict kan nog wel eens erger worden als je het op een verkeerde manier benadert. Namelijk in de aanvallende op de aanvallende manier. Jij hebt gelogen. Jij bent een leugenaar. De ander schiet gelijk in de verdediging. En je staat tegenover elkaar. En het is heel moeilijk om dan verder te komen. Maar als je heel duidelijk nederig begint om jouw aandeel in het conflict te belijden, je fouten toegeeft, is er ruimte voor grotere ruimte voor ontwapening, een grotere kans op opening ook bij de ander. Ook ik heb dat moeten leren. Eerder richting Corine aangeven, sorry Corine. Dat heeft moeite gekost door de jaren heen. En dan merk je op een gegeven moment wordt het wat makkelijker. Omdat je weet, dit is de beste aanpak. En als je het oprecht meent, omdat je van de ander houdt, niet omdat ze alleen mijn vrouw is, maar gewoon omdat je ook van elkaar houdt als broers en zussen van elkaar. Die liefde waar we van gezongen hebben, Jezus mensen houden van elkaar. Dat is een werk van God in ons hart. Omdat we openen voor Hem, dan is dat iets wat stroomt. Waar we ook voor moeten oppassen dat we na ons belijden van onze fout een groot maar zeggen. Maar! En dan gaan we opnoemen wat de ander, wie de ander is of verkeerd gedaan heeft. En dat maar, dat zetten we zo neer dat eigenlijk datgene wat jij gezegd hebt over jezelf maar zo minuscuul klein lijkt. Ook dan, dus probeer ook gewoon je aandeel te noemen zonder dat maar. Dat is moeilijk hoor. Dat is moeilijk. Maar het helpt wel. Om eerst even af te wachten. Eerst even, hoe gaat de ander reageren? Voordat je met je maar komt. Beleid je aandeel in het conflict. Dat betekent dus, vraag dus vergeving. Het vijfde punt. Val het probleem aan en niet de persoon. Je kunt nooit een probleem oplossen als je gefixeerd blijft op de schuldvraag. Spreuken 15 vers 1 zegt, een zacht antwoord keert de grimmigheid af. Maar een krenkend woord wekt de toorn op. Zoals net gezegd, je zult nooit een oplossing vinden door boos en aanvallend te spreken. Dus kies je woorden zorgvuldig uit. Een zacht antwoord is altijd beter dan een sarcastisch antwoord. Dus in het oplossen van een ontstaande situatie, hoe je het zegt, is net zo belangrijk als wat je zegt. Ook zeuren werkt niet. Gebruik goede woorden tot opbouw. Efeze 4, vers 19. Gebruik goede woorden tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij die het horen, genade ontvangen. Het zesde wat ik wil noemen. Werk zo goed mogelijk mee. Paulus zegt in Romeinen 12, vers 8. Houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. En vrede heeft een prijskaartje. Het kost altijd iets. Soms van je trots. Vaak ook van je zelfzucht. Vaak ook van je ikgerichtheid. Maar de Bijbel zegt, werk zo goed mogelijk mee. Het zevende punt en laatste punt. Benadruk verzoening. Niet de oplossing van het meningsverschil. Benadruk verzoening en niet de oplossing van het meningsverschil. Ik heb wel eens meer vanaf deze kant gezegd, het is niet realistisch dat je altijd het eens met elkaar zult zijn. Nee, er zullen altijd meningsverschillen blijven. Maar verzoening die focust op de relatie, niet op de meningsverschillen. Dit is belangrijker, relatie is belangrijker dan het kosten wat het kost het meningsverschil oplossen. Soms is het accepteren van, we hebben een meningsverschil. Nou, so what? We zijn lieve broers en zussen van elkaar. Je kunt een meningsverschil houden en toch verzoend zijn met elkaar. God die verwacht een eenheid onder elkaar, te midden van verscheidenheid. Want we zijn allemaal zo verschillend. We zitten allemaal zo verschillend in elkaar. En dat is juist mooi, die verscheidenheid. Dat betekent niet dat je ophoudt om een oplossing te vinden. Je kunt er nog verder op een gegeven moment later over praten. Maar doe het in een geest van aanvaarding en van harmonie. Zijn er situaties, zijn er personen waar je deze morgen bij bepaald wordt? En daar denk van, hé, ik heb daar huiswerk. Dan kun je deze punten daarop toepassen. Treuzel niet. Praat er eerst met God over. Maak een afspraak. Deze stappen zijn eigenlijk heel simpel, maar toch ook weer niet eenvoudig. Daarom spreekt de Bijbel over de goede strijd die we dienen te voeren van ons geloof. Want het kost inspanning om dingen te herstellen. Petrus die zegt, zoek de vrede en jaag die na. En als je dat doet, dan zul je merken dat het hart van God blij wordt. Dat je kracht krijgt. Juist waar je tegenop ziet, waar je je zwak voelt, daar wil Hij met zijn kracht komen. Strijd de goede strijd van het geloof. Wees een vredestichter. Amen.